Goedemorgen broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan Dr. Anders W. van het Spijk uit Hilversum. Herman Keizer is de organist. Er zijn vandaag twee collecten voor de kerk en voor het jeugdwerk hier in Zuidhoven. De deurcollecte gaat naar het Diaconaal Aandachtscentrum. En de bloemengoed gaat naar zuster G. van den Bor van der Bijl, Schuilenburg 9. Dan broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 92. De verse 1 en 2. Psalm 92, de verse 1 en 2 zingen we na welkom en mededelingen. Na foto met groet. Psalm 72. De verse 6 en 7 in de nieuwe berijming. Psalm 72, de verse 6 en 7 in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet. Psalm 99. De verzen 3, 4 en 8 in de nieuwe berijming. Psalm 99, de verzen 3, 4 en 8 in de nieuwe berijming zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed volgt het kinderlied, het bekende, als je bidt, zal hij je geven. Het kinderlied. Na de schriftlezing zingen we Psalm 133. Psalm 133 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek Gezang 364. Uit het liedboek Gezang 364 zingen we na de verkondiging. En tot slot zingen we weer uit het liedboek Gezang 303. De verse 1, 2 en 5. Uit het liedboek Gezang 303, de verse 1, 2 en 5 zingen we tot slot. De schriftlezing is uit 1 Korinthe, 1 Korinthe hoofdstuk 1, de verse 1 tot en met 17. 1 Korinthe hoofdstuk 1, de verse 1 tot en met 17, de schriftlezing van vanmorgen. De tekst voor de verkondiging is van het genoemde schriftgedeelte vers 10. Vers 10 van het genoemde schriftgedeelte is de tekst voor de verkondiging. De schriftlezing is 1 Korinthe hoofdstuk 1, de verse 1 tot en met 17. En daarvan is vers 10 de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag tot vanmiddag hier aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Van Spijker uit Hilversum. Deze middag hoopt voor te gaan dominee Van Zuilenkom van de gereformeerd vrijgemaakte kerk hier te plaatsen. Volgende week zal de morgendienst voor te gaan dominee Marcus uit Hellouw en in de middagdienst dominee Kiefiet uit Dordrecht Centrum. De aanvang is dan om 3:00. Afgelopen dinsdag werden Ralf en Anita Litooi verblijd met de geboorte van hun zoon Rudolf Bastiaan. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 92, de versen 1 en 2. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Aan het begin van deze dienst belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Voor u en jou is er barmhartigheid, genade en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar Psalm 72, vers 6 en vers 7 uit de Nieuwe Berijming. luisteren naar de woorden van de 10 geboden, de samenvatting uit het evangelie. We zingen daarna uit Psalm 99, ook uit de Nieuwe Bereiming, de versen 3, 4 en 8. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, ge zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht of zijn dienstmaagd, zijn rund of zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En toen aan de Heer Jezus gevraagd werd wat het grootste van deze geboden was, heeft hij gezegd: gij zult de Heere uw God lief hebben, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij bidden. U bent heilig. We hebben erover gezongen. Heilig, hoog in ere is de Heer der Heren. U bent God. U bent de trouwe God. En tot u, eeuwige en almachtige, komen wij op deze zondagmorgen. Heren, we danken u dat u ons samen hebt gebracht hier in uw huis. Waar uw woord open is, waar we elkaar ontmoeten, maar waar we bovenal mogen weten dat u ons wilt ontmoeten in uw woord. Uw woord van genade. Zo begonnen we al. Met die ontmoeting. Want u kwam naar ons toe met uw woord van genade en vrede. En zo hebben we het gezongen. Dat het goed is en rechtvaardig om u te loven en te prijzen. Heren, en dat zijn hele oude woorden die we gezongen hebben en gezegd. En ze klinken ons misschien ook wel heel erg bekend in de oren. En wij bidden dat we het vanmorgen ook werkelijk zo beleven zullen. Dat we hier niet alleen bij elkaar zijn omdat we een ritueel in stand houden, maar dat we komend van al die plekken waar we wonen en leven, komend uit die levens die vol zijn soms met alles wat niet heilig is, alles wat druk is, waar zorgen zijn, waar moeite zijn, maar ook waar vreugden zijn en waar we blij zijn om dingen die ons gebeuren. Een kind dat geboren wordt, iemand die thuis komt uit het ziekenhuis. Komend uit zoveel huizen, dat we hier samen werkelijk u, de levende God, ontmoeten mogen. En daarvoor zijn we afhankelijk van u. En dat hebben we ook aan het begin van de dienst gezegd, toen we zeiden die hele oude woorden: onze hulp is in de naam van de Heere. We komen hier niet in eigen kracht. We komen hier niet ook omdat we denken, als we het zo doen, dan gaat het zo. We komen hier voor dat geheim. En we bidden, Heere, laat dat geheim aan ons geopenbaard worden. Dat u ons ontmoet. Dat als we liederen zingen, luisteren naar de Bijbellezing, naar de verkondiging, als we bidden, dat we dan weten, wij staan op heilige grond. En God is daar. En hij kijkt me aan. Hij kijkt dwars door me heen, maar hij kijkt met genadige ogen. Want uw verbond, zo hebben we het gezongen, uw verbond heeft leven aan uw volk gegeven. Dat is uw genade. En daar prijzen we u om, Heren. Om uw genade, dat u de God bent die niet met geweld ons neerslaat omwille van onze zonden, maar die de toorn, uw toorn omwille van de zonde, hebt laten neerkomen op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat u daarom God van genade bent. Heere, laat het gebeuren vanmorgen. Dat u ons aanspreekt. Wij kunnen heel veel dingen tegen elkaar zeggen. Wij kunnen ook woorden over elkaar uitspreken. Maar wilt u door uw Heilige Geest die woorden opnemen en ze in onze harten dragen. Opdat wij werkelijk u horen. Uw stem. Geeft u dat aan ons vanmorgen. Hier in de kerkzaal. Of thuis als we de dienst meemaken. Geef het aan de kinderen die naar hun eigen stukje van de dienst gaan. Zegen hen die daar leiding geven. Geef het ook in de andere kerken, hier in Dordt en in andere plaatsen in Nederland, in heel de wereld. Heren, wat bent u groot. Als we erover nadenken dat vandaag uit al die huizen in heel de wereld mensen samenkomen. Wereldwijd hebt u uw kerk van oost naar west en van noord naar zuid. God, wij prijzen u. En wij aanbidden u. En laat uw koninkrijk in deze wereld gebouwd worden. Juist ook op deze dag als uw woord mag worden verkondigd. Zegen uw dienaren die u daarvoor hebt geroepen. Met kracht van uw geest. Opdat hun spreken zal zijn tot opbouw van uw gemeente. Tot eer en glorie van uw nooit volprezen naam. Wij bidden het in de naam van Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Als je bidt, zal Hij je geven. Dat geldt voor jullie, dat geldt ook voor ons. Als we zo aan het begin van een dienst bidden, dat God zich laat ontmoeten. Als je bidt, Hij zal je geven. De Bijbellezing is vanmorgen uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, begin van die brief, hoofdstuk 1, 1 tot 17. En daar lezen we het woord van God als volgt. Paulus, een geroepen apostel van Christus Jezus door de wil van God en Sosthenes, de broeder, aan de gemeente van God te Korinthe. Aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen met allen die allerwegen de naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, hun en onze Heere, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Ik dank God te allen tijden over u, vanwege de genade van God die u in Christus Jezus geschonken is. Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in hem. In alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is. Zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt. Terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Heere Jezus Christus. Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. God is getrouw. Door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon, Christus Jezus, onze Heer. Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Heer Jezus Christus, wees allen eenstemmig. En laten er geen scheuringen onder u zijn. Wees vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen. Mij is namelijk omtrent u, mijn broeders, meegedeeld door de huisgenoten van Chloe, dat er twisten onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder van u zijn leus heeft. Ik ben van Paulus, en ik van Apollos, en ik van Kefas, en ik van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus dan voor u gekruisigd? Zijt gij in de naam van Paulus gedoopt? Ik ben dankbaar dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gaius, zodat niemand kan zeggen dat gij in mijn naam gedoopt zijt. Ook heb ik nog het gezin van Stefanas gedoopt. Verder weet ik niet dat ik nog iemand gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. En dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken. Tot zover. Wij zingen nu met elkaar Psalm 133 uit de oude berijming. En na de verkondiging zingen we gezang 364. In de preek denk ik vanmorgen met u na over dit hele gedeelte en dan centraal die woorden uit, vers 10, waar Paulus zegt: toch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Heer Jezus Christus, wees allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn, maar wees vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen. Het is vandaag de zondag voor de week van gebed. En die week van gebed is een week die wereldwijd gehouden wordt. He, dus als u van de week naar gebedsbijeenkomsten gaat, dan weet u dat het een klein beetje zondag wordt. Want op zondagmorgen, als u naar de kerk gaat, dan komen ook overal in de wereld mensen samen om God te aanbidden en te prijzen en te luisteren naar zijn woord. Maar in zo'n week van gebed komen ook wereldwijd christenen samen uit hun huizen naar plekken van samenkomst om te bidden. Te bidden voor de wereld. En een van de dingen die ook altijd in die week van gebed heel centraal staat. Je hebt in Nederland twee stromingen die een aantal jaren geleden bij elkaar gevoegd zijn, of althans in tijd aan elkaar gekoppeld zijn. Je had altijd vanuit de ecumenische kerken, zeg maar, de kerken die bij de Raad van Kerken zijn aangesloten, was de derde week van januari altijd de week van gebed, dus komende week. En je had de week van de Evangelische Alliantie, dus de evangelische christenen. Daar voelden christelijk gereformeerden zich op de een of andere manier altijd wat meer bij thuis, maar in tijd zijn die weken samengeschoven een aantal jaren geleden. En ook in de thematiek die aan de orde gesteld wordt. Het thema van dit jaar is trouw en toegewijd. Nou, trouw en toegewijd, dat heeft denk ik ook alles te maken met datgene waar Paulus het in dit stukje van zijn brief aan de Korintiërs over heeft. En ik heb gedacht van ik ga daar vandaag over preken. U snapt natuurlijk wel dat als een dominee in een gemeente preekt die niet zijn eigen is, dat hij dan op de plank kijkt van wat heb ik nog liggen. Zo gaat dat gewoon natuurlijk. En ik heb in Hilversum een paar maanden studieverlof, dus ik moet ook eigenlijk bezig zijn met andere dingen dan preken maken. Maar dus ik heb een preek meegenomen die ik vorig jaar aan het begin van die gebedsweek in Hilversum gehouden heb. En toen zijn we ook verder in een aantal themadiensten de hele brief van de Korintiërs doorgegaan. Maar ik zal u al die inleidende opmerkingen verder besparen over die brief aan de Korintiërs. We gaan gewoon kijken van wat leren we vandaag, ook met het oog op het gebed en het gebed voor de eenheid van de christenen, van Paulus. Uit dit stukje. Voordat we naar vers 10 gaan, wil ik dan eerst even een paar dingen uitlichten uit het begin van dat hoofdstuk. Het valt op dat Paulus zich presenteert als een geroepen apostel van Christus Jezus. En ze kenden Paulus daar in Korinthe, want hij had er anderhalf jaar gewerkt. Dus hij had op zijn tweede zendingsreis, heeft hij daar een gemeente gesticht. En die mensen in de kerk van Korinthe, die kenden Paulus dus als degene die hen het evangelie had uitgelegd. Dus ze wisten wie Paulus was. Als je verderop in deze brief leest, in hoofdstuk 5, vers 9, dan ontdek je dat Paulus al eerder eens een brief aan deze gemeente had gestuurd. Ook daar kenden ze Paulus dus nog van. Maar het was nodig dat Paulus nog een brief stuurde, en deze brief begint hij dan door allereerst maar eens te zeggen wie hij is. Ja, maar ze kenden Paulus nog, ja. Maar er waren mensen in die gemeente die daar wat laconiek over deden. Paulus, dat is een aardig mannetje, maar er zijn mensen die zijn veel groter. Neem bijvoorbeeld Apollos of Kefas. Wel nu, om duidelijk te maken wie Paulus is, begint hij zijn brief met te zeggen: ik ben een geroepen apostel van Christus Jezus. En in die wereld van Korinthe, een havenstad in Griekenland, wisten de mensen drommels goed wat een apostel was. Dat was namelijk een officiële afgezant van iemand die het voor het zeggen heeft. Bijvoorbeeld de keizer. Als de keizer in Rome iets wilde zeggen, dan kwam hij niet zelf naar Korinthe, of dan kwam hij niet zelf naar Athene, of dan kwam hij niet zelf naar al die andere plaatsen, maar dan stuurde hij zijn afgezant, zijn apostel. In de kerk is dat ook een bepaald begrip geworden. Maar in die wereld van Korinthe kenden de mensen dat begrip. En die apostel, die vertegenwoordigt degene die hij zendt. Dat betekent allereerst dus, het betekent voor de apostel zelf, dat hij niet zomaar iets mag gaan zeggen. Hij mag alleen maar zeggen wat de keizer tegen hem gezegd heeft. Maar als hij dan zegt wat hij moet zeggen, dan is het ook niet meer Paulus die daar staat, maar dan staat Christus Jezus voor de gemeente. Hij vertegenwoordigt Christus Jezus. Dan zou je kunnen zeggen, nou, Paulus die gaat dus wel echt even op een voetstuk staan. Ja, dat is ook nodig. Als je die hele brief zou gaan lezen, dan kom je er ook achter dat het nodig is, met het oog op allerlei situaties die in die gemeente spelen, dat Paulus op een voetstuk gaat staan. We zullen straks nog wel zien wat voor voetstuk dat is. Dat is een ander voetstuk dan waar gemeenteleden soms een dominee op zetten, of waar dominees zich op laten zetten. Dat zijn ook wel leuke voetstukken soms. Maar Paulus die gaat op het voetstuk staan van: ik ben apostel. En ik ben dat niet omdat ik gesolliciteerd heb om apostel te zijn. Nee, ik ben geroepen. Christus Jezus heeft mij geroepen om zijn apostel te zijn. Ik wilde het helemaal niet. Maar Christus heeft hem geroepen. Dus hij is niet op een of ander voorstel van God ingegaan. Hij heeft niet gesolliciteerd, maar hij moest. Wat ik moet zeggen vandaag, dat moet ik zeggen van mijn Heere, Christus Jezus. Dat is het eerste. En als Paulus dan met die gemeente gaat praten, ze kennen hem heel goed en hij kent die gemeente heel goed, dan begint hij, dat is het tweede, vooraf, dan laat hij duidelijk merken: jullie zijn zo gezegend. Dat begint in vers 4. Ik dank God te allen tijden voor u, vanwege de genade Gods die u in Christus Jezus geschonken is. Zo begint Paulus zijn vermanende brief. Want een vermanende brief, dat is het. Er wordt heel sterk gewezen op dingen die fout zijn. Maar Paulus begint ermee om te zeggen: ik dank God altijd voor u. Paulus had natuurlijk ook kunnen zeggen van: lieve mensen in Korinthe, altijd als ik aan jullie denk, dan denk ik: God, houdt u ze toch vast. Altijd als ik in mijn gebeden aan u denk, dan bid ik: Heere, bekeer ze toch van hun grote zonden. Zegt Paulus niet. Misschien doet hij dat ook wel. Maar wat hij tegen de gemeente zegt is: ik dank God altijd voor u. Niet omdat zij van die geweldige mensen zijn, maar omdat de genade van God bij die mensen terechtgekomen is. God heeft hen die genade van God geschonken. En daardoor is die gemeente van Korinthe ontzettend rijk. Zij hebben alles wat een gemeente nodig heeft. De genade van God in Christus Jezus. En Paulus zegt, het ontbreekt u daarom ook aan geen enkele gave. U bent in elk opzicht rijk geworden in hem. Woorden, kennis en het getuigenis aangaande Christus is onder u bevestigd. Dat is een belangrijke. Het getuigenis aangaande Christus is onder u bevestigd. Wat betekent dat? Dat betekent dat het evangelie dat Paulus in die anderhalf jaar tijd dat hij daar gepreekt heeft, bij de mensen binnen is gekomen. Zij hebben het in hun hart gesloten. Anders gezegd, zij kennen de Heere Jezus Christus als hun Heere, hun Heiland. Zo kennen ze hem. Ze kennen hem niet alleen maar, ze weten wat van hem. Je kan je Bijbel kennen. Je kan de Bijbelboeken kennen. Je kan weten wat er in het evangelie staat. Je kan weten welke verhalen er over Jezus in het evangelie verteld worden. Dat is nog wat anders dan dat je Jezus kent. Als je hem kent, dan leeft hij in je. Als je hem kent, dan heb je een band met hem. Dan praat je met hem zoals je met je vrienden en vriendinnen praat. Dan heb je echt contact. Dagelijks. Dan is hij in je denken. En dan is hij in je doen. Nou, dat was in Korinthe gebeurd. Ze kenden hem. En daardoor was hij in hun denken en in hun doen. En later. Met andere woorden, dat betekent dat de mensen in Korinthe die niet bij de kerk waren, die zagen aan de gemeenteleden Christus. En die zagen hoe Christus het leven van die mensen veranderd had. Dat is dat het getuigenis aangaande Christus is bevestigd. Dat wil zeggen, het is vast in hun hart, maar het is ook in hun levenswandel vast bevestigd. Mensen om hen heen zeiden van, die... Ja, vroeger was dat niet zo'n aardige vent. Maar hij kon je een loer draaien. Hij probeerde altijd het onderste uit de kant te krijgen. Maar er is wat veranderd met hem. En hij, ik weet het niet, maar het zal iets te maken hebben met dat hij altijd naar die kerk gaat. Dat is het getuigenis aangaande Christus, werd onder hen bevestigd. Je kan dat woord ook vertalen met het is verankerd. En als je dat zo zou vertalen, zo is het in 2004 vertaald, dan zouden die mensen in Korinthe zeggen van, ja precies, dat is het nou. En dan weten ze ook precies wat dat inhoudt, want het is een havenstad. Korinthe is een havenstad met aan twee kanten havens. Ze hadden zelfs een heel ingewikkeld systeem om schepen van de ene kant over de bergrug naar de andere kant te takelen, zodat een schip niet helemaal om Griekenland heen hoefde te varen, maar als het ware gelift kon worden van de ene haven naar de andere. Maar als zo'n schip, dat wisten ze, als een schip op de rede komt en het kan niet direct de haven in, dan moet het verankerd worden. Dan moet het natuurlijk niet op drift slaan, dan moet het vast blijven liggen. Nou, dat was met het evangelie gebeurd. Het evangelie was bij die mensen vast komen te zitten. Ze kenden het goed. En de mensen konden het daardoor ook aan ze zien. Nou is even een vraag. Want wij hebben er allemaal een Bijbel. We gaan al jaren naar de kerk misschien. Misschien bent u vandaag voor het eerst, dat kan natuurlijk ook. Dan hoop ik dat het een beetje begrijpelijk zal zijn. Maar stel je nou voor dat je al jaren naar de kerk... Je bent geboren in een christelijk gezin. Je bent naar de catechisatie gegaan, naar de club, naar de Welke plek heeft nou het evangelie van Jezus Christus in je leven? Ben je hem gaan kennen? Dominee, je moet niet van die enge vragen stellen. Dat doe ik wel, want dat moet. In de kerk moet je van die vragen stellen, want je zit hier niet vrijblijvend. Je zit hier omdat God, dat wil God namelijk. God wil dat jij hem kent. God wil zich aan jou bekendmaken. Daarom zijn er Bijbels, daarom wordt er verkondigd, daarom is de catechisatie, daarom is al die dingen. Omdat God zich aan jou bekend wil maken, als de God en Vader van de Heere Jezus Christus, die al zijn rijkdom afgelegd heeft om heiland te zijn. Heiland die jouw leven heel maakt. Bedoelt u soms dat mijn leven niet compleet is? Zie ik er zo ongelukkig uit? Ik heb het toch best goed voor elkaar. Mijn vrienden vinden me leuk en aardig. Ik woon in een leuk huis. Ik heb een mooie auto voor de deur. En waar heb ik... En natuurlijk, ga ook naar de kerk hoor. Maar de vraag van de Bijbel en de vraag van de kerk is altijd van... Ja, ga je naar de kerk of ken je de Heer Jezus? Maakt dat dan uit? Ja? Wat maakt dat uit? Dat maakt uit dat er in jouw leven dingen gaan veranderen. Want als je hem kent, als je contact met hem hebt, dan komt hij in je denken en dan komt hij in je handelen. In je doen en laten. En dan wordt zichtbaar in jouw leven dat Christus in jou is. Dus even een vraag. En parkeer maar gewoon even. Als je de Heer Jezus niet kent. Zet hem dan even stevig neer, zodat je hem niet vergeten kan. Want we gaan natuurlijk wel verder. Ik had gezegd, we gaan over vers 10 het hebben. Daar zegt Paulus. Ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Heer Jezus Christus, wees allen eenstemmig. En laten er geen scheuringen onder u zijn. Wat zegt Paulus daar nou eigenlijk? Heeft hij het over verdeeldheid in de gemeente? Hij had gehoord uit het huis van Chloe, dat is een van de gemeenteleden en vooraanstaande in die gemeente waarschijnlijk, dat er allerlei ruzies en twisten waren geweest. Die gemeente die was in 3-4 stukken uiteengevallen. Want nadat Paulus daar gepreekt had, was Apollos daar geweest. En er waren ook mensen die waren uit Jeruzalem gekomen en die hadden over Kefas gepraat, Petrus. En van lieverlee waren de mensen zich hun favoriete leraren gaan kiezen. Ze zeiden van, maar ik ben nog van de tijd van Paulus, hoor. Mijn opa, die zei dat ook wel eens, niet van Paulus dan, maar mijn opa die kon dat zo zeggen van, vooral tegen mijn oma, van wij zijn nog van voor 92. Je bent er later weer gekomen. Hij woonde in Zwolle. En hij bedoelde dan, mensen die kerkgeschiedenis nog een beetje... Is er een mannenvereniging hier? Vast. Maar wel bijbelstudie. Oh, dat is de man. Daar moet je dus in gekozen worden, in die mannenvereniging. En er zijn misschien vast wel mensen die wat van de kerkgeschiedenis weten. 1892, dat is dat jaar waarin er een vereniging van kerken plaatsvond. En er waren mensen, christelijk gereformeerden, die zeiden van het kan niet. Het kan nog niet, zeiden ze toen. Ik bedoel niet vandaag, het kan niet, nog niet. Maar er waren toen mensen die zeiden het kan nog niet. En die waren dus, zoals mijn vader dat op college dan stiekem zei, die waren staande gebleven. En mijn opa was een van die mensen. En mijn oma die was later weer teruggekeerd of zo. En nu zeggen wij dat een beetje, nu zeggen wij dat met een beetje een glimlach. Maar het is natuurlijk een tijd geweest. En de 100 jaren daarna is er ook allerlei dingen gebeurd in de kerk. Wij praten daar nu een beetje met een glimlach over 1892. Er zijn natuurlijk mensen geweest die helemaal zeggen, oh, wacht even, maar dat was een punt hoor. Zo waren de mensen in Korinthe. Die zeiden, wij zijn nog van de tijd van Paulus. Wow, Paulus, wat was dat nou voor mannetje, zeggen anderen. Wij zijn meer van Apollos, want die man die kon het zo mooi zeggen. Apollos die was echt wel bespraakt. Die kon echt mooie zinnen maken. Die kon echt het evangelie heel mooi verwoorden. En er waren die andere mensen die zeiden, ja maar Kefas, weet je, Kefas was de eerste die gezegd heeft, gij zijt Christus, de zoon van de levende God. Paulus die was er toen nog niet eens. Apollos die was er toen ook nog helemaal niet, maar Kefas, dat was de eerste. Die heeft gezegd, gij zijt de zoon van de levende God. Staat in het evangelie. En wij zijn van hem. En die mensen die gingen elkaar een beetje daarom bevechten. En ze vielen uit elkaar. En ze hoorden tenminste bij iemand. En je had zelfs mensen in Korinthe die zeiden van, wacht even, Kefas, weet je wel wat er met Petrus gebeurd is later? Nee, wij zijn van Christus. Wij zijn de echte. En dat bedoelden ze niet op de manier van, ja ze bedoelden het natuurlijk wel goed, maar het werkte uit op de manier van, je kan Paulus hebben, je kan Apollos hebben, je kan Kefas hebben en je kan Christus hebben. Eén van de opties. Paulus ziet dat gebeuren. Je hoorde dat van Chloe. En die ziet wat daardoor gebeurt. Namelijk dat mensen Christus kwijtraken voor zichzelf. En dat de mensen in Korinthe er niks meer van snappen. En met de mensen in Korinthe bedoel ik dan de mensen die niet bij de kerk horen. Die snappen er niks meer van. Want waar die meneer die vroeger zo onuitstaanbaar kon zijn, een tijdje veranderd leek, heeft hij nou zo'n bittere trek over zich? Kan die zo gelijkhebberig zijn? En als die probeert, als je probeert aan hem te vragen van wat doe je nou daar in de kerk? Oh, dan gaat het over wat Paulus gezegd heeft enzovoort. Of nee, dat is, ja vroeger was het ooit eens een keer een Paulus, maar dat is eigenlijk Apollos zijn verhaal. En de mensen van Korinthe snappen er niks meer van. En wat Paulus ziet gebeuren, is dat dat anker van het getuigenis van Jezus Christus, hè, vers vers 6. Dat het evangelie, dat getuigenis van Christus Jezus, dat dat bevestigd is, dat dat losgewrikt wordt, losgewroet. En daardoor denken de mensen van, de kerk, heb ik daar wat mee, moet ik daar wat mee dan? De kerk, dat is toch een club van mensen die lopen te vechten, die elkaar het licht in de ogen niet gunnen, die zo verdeeld zijn als maar kan. Dat is wat Paulus ziet gebeuren. Want hij begon met dat het getuigenis aangaande Christus bevestigd was bij hen. Maar hij zegt, je raakt het kwijt. Je raakt het kwijt. En daarom, zegt hij, vermaan ik u bij de naam van onze Heere Jezus Christus, wees allen eensgezind. Ik vermaan u. Dat is een heel krachtig woord. Maar je moet dat woord vermanen, moet je heel goed, je moet eigenlijk een klein beetje terug naar het Grieks vanmorgen. Het woord dat Paulus daar gebruikt, dat betekent letterlijk, ik roep iemand om mij te helpen. Ik roep iemand erbij om mij te helpen. En dat werkwoord dat Paulus hier gebruikt, dat wordt in het evangelie van Johannes door de Heer Jezus Christus zelf gebruikt als een zelfstandig naamwoord, als hij het over de Heilige Geest heeft. En het woord wat daar staat kennen we misschien wel, de parakleet. En als je het niet kent, dan geeft dat niet. In de Bijbelvertaling wordt daar in Johannes 16 het woord de trooster gebruikt. Degene die erbij geroepen wordt om je te troosten, om je te helpen, om je bij te staan, om je ergens door te helpen, de parakleet. Paulus die roept nu de gemeente van Korinthe te hulp. Die roept ze erbij op dat zij hem zullen helpen. Ja, hem. We herinneren ons dat Paulus dus apostel was van Christus Jezus. En daarom haalt hij dat er ook nog weer even specifiek bij. In de naam van onze Heere Jezus Christus roept hij dat. Dus het is niet Paulus die dat zegt. Nou, dat zou natuurlijk die mensen in Korinthe zouden kunnen denken. Oh, wacht even. Paulus is nu gewoon bezig met een partijpolitiek verhaal. Hij wil zijn eigen club versterken. Nee, daar gaat het Paulus absoluut niet om. Het gaat hem om dat de mensen in Korinthe allemaal, of ze nou van Paulus of van Apollos of van Kefas of van Christus, dat ze allemaal zullen zeggen van, wacht even, hij heeft ons nodig. Wie heeft ons nodig? Christus Jezus roept ons op. Christus Jezus roept ons op om eensgezind te zijn. Om op datzelfde doel gericht te zijn. Trouw en toegewijd, niet aan de naam van je kerk, maar aan de Heere van die kerk. Trouw en toegewijd aan hem die zijn leven gegeven heeft, opdat je kind van God mag zijn. Trouw aan hem die door de Heilige Geest in je wil wonen en je wil veranderen. Zodat Christus in je gedachten zal zijn en in je handelen. Zodat zichtbaar wordt dat Hij een mens werkelijk verandert. En dat moet ook wel, zegt Paulus, want Christus is niet verdeeld. U bent niet in de naam van Paulus gedoopt. Paulus zegt, ik heb bijna helemaal niemand gedoopt. Dus je kan ook niet zeggen, ik ben in de naam van Paulus gedoopt. Maar het getuigenis van Jezus Christus, daar moet het je om gaan. Begin van deze dienst zongen we uit Psalm 72, bloeien zijn naam in alle streken. Dat was wat het gebed voor de koning van Israël was. Laat zijn naam in alle streken bloeien. Als je vandaag in de christelijke kerk bent en je kent Christus omdat Hij jou kent, dan zegt Paulus, dan moet je gebed zijn dat de naam van Christus in mijn leven zichtbaar wordt. Op zodanige manier dat mensen om mij heen zeggen, betekent het dat als je daar op zondag naar de kerk gaat? Ga je dan barmhartig, liefdevol, gunnend, zegenrijk zijn voor anderen? Dus het gaat er niet om dat je met elkaar loopt te vechten wie de beste is, wie het beste papieren heeft. Het gaat erom dat je, ja, het gaat erom dat je Christus zichtbaar laat maken. En zegt Paulus, de eenheid van de gemeente, van de kerk. Die helpt dat ondersteunen. En verdeeldheid van de kerk, die verbreekt en verbrokkelt de getuigenis van Christus. Ik hoor het mensen van onze evangelisatiecommissie in Hilversum zeggen. Als je met mensen praat, op de markt bijvoorbeeld, wil je dan eerst eens uitleggen bij welke kerk ik moet zijn. Welke is dan... Jullie hebben er zo'n boeltje van gemaakt. Nou weet ik niet hoe dat hier in Dordt is, maar het zal wel niet veel verschillend zijn. Wat kan ik er nou aan doen? Wat kan ik er nou aan doen? Wat kan ik nou doen met die oproep van Paulus? Met die roep van Christus wegen? Om hulp. Trouw en toegewijd betekent dat je je handen vouwt en dat je zegt, Heere, mag uw geest mij veranderen, zodat uw naam centraal staat in mijn leven. Het draait niet langer om mij, het draait niet om een naam van een kerk, het draait om u. En al die geschiedenissen dan, waren die allemaal voor niks? Dat is een heel lang verhaal. Ik ga het heel kort zeggen. Die hoef je niet weg te poetsen. Maar je moet absoluut ook niet zeggen van, nou, maar wat er in de geschiedenis van de kerk gebeurd is, dat heeft haast kanoniek gezegd. Nee, er is maar één ding wat in de kerk kanoniek gezag heeft. Dat wil zeggen waar je echt naar moet luisteren. En dat is de Bijbel. En die zegt, het evangelie van Jezus Christus. Daar gaat het om. Ken je dat in je eigen leven? En wordt dat zichtbaar? Door je leven. Naar de mensen in je klas. Op je werk. In je straat. Kunnen ze aan jou zien dat je naar de kerk gaat? Of kunnen ze aan jou zien dat de Heer Jezus Christus jouw leven beheerst? En als Jezus Christus jouw leven beheerst, dan ben je hier binnen de Zuidhovenkerk eensgezind. Dan ben je het met Dort Centrum, dan ben je het met de Kandelaar en dan ben je het met zoveel andere christenen in deze wereld. Om de naam van Jezus Christus centraal te laten staan in je leven. Tot eer van God de Vader. Amen. Laten wij bidden. Trouwe en barmhartige God, liefdevolle Vader in de Heer Jezus Christus, wij danken u dat het evangelie van Jezus Christus hier verkondigd is. Dat we een Bijbel hebben, kerkdiensten, waarin ons verteld wordt over uw liefde voor ons, uw genade voor ons, die in Christus Jezus zichtbaar is geworden. Heere, we prijzen u. Dat door uw Heilige Geest dat woord in onze harten gedragen wordt. En we bidden u ook dat met ieder van ons, zoals we vanmorgen hier in de kerk waren, of zoals we deze dienst gehoord hebben, dat ook werkelijkheid zal zijn. Dat wij de Heer Jezus Christus mogen kennen. Misschien zaten we vanmorgen in de kerk en dachten we bij dat stukje over het kennen van Jezus Christus, dat weet ik nog niet zo. Houdt u ons dan onrustig. En maak ons onrustig als zoekers naar uw vrede. En geef ons mensen op onze weg die ons bij de hand kunnen nemen, ons kunnen leiden naar Jezus. Zoals Andreas dat eens deed met Petrus. Maar Heer, als we die genade van u al ontvingen en u mogen kennen, Heer Jezus Christus, laat het dan steeds meer zichtbaar worden in ons leven. Laat uw Heilige Geest ons veranderen meer en meer. En geef dat we die liefde van u zullen uitstralen. En als we het hebben gehad over verdeeldheid in de gemeente van Korinthe en ook over verdeeldheid in de kerken hier in Nederland, dan bidden wij dat u daarin ook een keer wilt brengen. We danken u voor stappen die daarin gezet kunnen worden. We danken u voor openheid die er is van kerken naar elkaar toe. Dat we bij elkaar proeven dat het evangelie van de Heer Jezus Christus zijn weg is gegaan. Misschien via andere tradities, maar het ging om datzelfde evangelie. En dat we elkaar over en weer herkennen. Heer, we prijzen u voor die genade. En we bidden dat dat meer en meer zal gebeuren. En dat we levend vanuit dat evangelie, ook in onze eigen huizen, in de klas waarin we zitten, op ons werk, de straat waarin we wonen, dat we mogen laten zien dat Jezus Christus in ons woont. En dat zo het getuigenis aangaande Christus ook in onze levens bevestigd wordt. Heer, wij vragen u, laat uw kerk één zijn. Meer en meer. En geef dat wij trouw en toegewijd zullen zijn aan Hem, onze Heere Jezus Christus. Opdat zijn naam zal bloeien allerwegen. Heer, we willen u zo bidden voor uw kerk hier in Dordrecht, voor de kerk wereldwijd. We willen ook bidden voor elkaar. We danken u dat we elkaar van u ontvangen. Ook hier binnen de gemeente, dat u ons aan elkaar gegeven hebt. We bidden dat we dat steeds ook meer zullen beseffen, welke rijkdom u aan ons gegeven hebt. Doordat ieder zijn eigen gaven meebrengt om als leden van een lichaam elkaar te kunnen dienen. Geef dat we elk allemaal ook bereid zullen zijn om de gaven die u aan ons gegeven hebt in te zetten voor de opbouw van uw gemeente. We willen ook zo voor elkaar bidden in alle omstandigheden van ons leven. U kent ons. U weet wat ons bezighoudt. We willen u danken met broeder Arjen de Geus, zijn gezin. We danken u dat de controle van deze week positief was. We willen geven, Heere, dat 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 ook vertrouwen geeft voor de toekomst. Zegen hem en zijn gezin. We danken u dat broeder Albert Noorbruis weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. We bidden dat u helderheid wilt geven over hoe het verder moet. Of er een operatie nodig is of niet. Geef dat er ook rust mag zijn bij u. Geef dat aan hem ook en aan zijn vrouw en zijn kind. Wees nabij. We danken u dat u aan Ralf en Anita een kindje gegeven hebt. Dat zij het wonder van geboorte mochten beleven in de afgelopen week. We bidden u voor de kleine Rafael. Dat ze uw genade ontvangen om hem op te voeden. Dat Rafael mag opgroeien tot iemand die u kent. En die weet waar het om gaat in het leven. Bidden voor zuster Gerda van der Bor. Wees haar nabij. Zegen haar en zegen haar in de tijd die ze krijgt om rust te vinden. Zegen haar gezin, ook in deze tijd. We bidden zo voor haar, we bidden voor Nelly Boshoven. We bidden voor Doreen Kruithof. U kent ze. Als we bidden voor zieken en als we bidden ook voor mensen die oud en eenzaam zijn en die rouw dragen. Dan weet u aan wie we denken op dit moment. We vragen u voor allen. Ontferm u. En wees nabij. Wees ons heel deze dag ook een God van nabij. Geef ons de rust van deze dag te ervaren als moment om werkelijk bij u te zijn. Met u te leven. Opdat we het leven van maandag tot en met zaterdag kunnen leven vanuit de kracht die u ons geeft. Nu en alle dagen. Zegen ons zo, Heere. Tot lof en eer van uw naam. We bidden het in Jezus' naam. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de dienst van de Heere. En als de kinderen terug zijn, zingen we gezang 303, versen 1, 2 en 5. Ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.